Kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst van in voga dominee J.P.J. Voets uit Ridderkerk. De schriftlezing voor vanavond is Nehemia 1. De kerkdiensten. Volgende week zondag 10 februari in de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van Zetten. Er zal dan de voorbereiding voor het heilige avondmaal zijn. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Buijl uit Waddinxveen voor te gaan. Collecte. Er zijn vanavond 2 collecten. De eerste collecte is bestemd voor het werk dat de jongeren uit onze gemeente de komende zomer hopen te gaan doen in Bulgarije. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. De voorzang. De voorzang is Psalm 100 vers 3. Gaat tot zijn poorten in met lofzang in zijn heilig hof. De kerkenraad wenst u en jou en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we staan vanavond stil bij het gebedsonderwijs dat we krijgen van Nehemia. Tegen de achtergrond daarvan gaan we zingen uit Psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Het eerste vers van Psalm 123. Gemeente, ter voorbereiding op het gebed gaan we opnieuw zingen een psalm waar het gaat over bidden. En wel psalm 141, vers 1 en vers 2. Hoor naar de stem van mijn gebed, vers 1. En vers 2, mijn gebeden met opgeheven handen klimmen voor uw heilig aangezicht. Vers 1 en 2 van psalm 141. Omdat het vanavond over bidden gaat, gemeente, belijden we ook ons geloof wat betreft de betekenis van het gebed. En dat doen we met woorden uit de catechismus. En wel vraag en antwoord 116, 117 en 118 van de Heidelberger. Daarna zingen we psalm 141, 1 en 2. We belijden ons geloof met de woorden van vraag 116. Waarom is het gebed voor christenen nodig? Antwoord: daarom, omdat het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid, het christelijke leven is, dat God van ons eist. En dat God zijn Heilige Geest, zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zo'n gebed dat voor God aangenaam is en door hem verhoord wordt? Antwoord: ten eerste dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellende oprecht en grondig kennen, zodat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben dat hij ons gebed, niet tegenstaande dat wij dat onwaardig zijn, om des Heren Christus wil, zeker wil verhoren, zoals hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft God ons bevolen van hem te bidden? Antwoord: alle geestelijke en lichamelijke behoeften die de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf heeft geleerd. Gemeente, laten we met en voor elkaar bidden om een zegen over deze dienst. Heere, u woont in de hemel. Daar wordt u omringd door de engelen en de kerk die al aan de strijd van het geloof op aarde daarvan is ontslagen. U woont in de hemel en wij wonen op de aarde. En het is dat we het uit de Bijbel weten. Dat deze aarde, deze planeet, met zijn miljarden inwoners, deze planeet is voor u als een voetbank voor uw heilige voeten. Dat zegt heel veel over u, over uw majesteit, over uw glorie, over uw macht. Het zegt ook zoveel over ons. Wie zijn wij dan wel niet? Kleine mensen. Als deze aarde, die voor ons zo groot is, als die voor u als een voetenbank is en de volken voor u zijn als een druppel aan een emmer, hoe nietig zijn wij? Hoe klein, hoe onbetekenend zouden wij denken? En toch, we lezen het in de Bijbel dat u een God bent die in uw macht en in uw verhevenheid zo groot bent dat u zich inlaat met ons kleine mensen. En dat gaat ons verstand te boven. Dat u ons kent als geen ander. Dat u ons beter kent dan dat we onszelf kennen. En Heere, omdat u ons zo goed kent, is het zo'n wonder dat u maar doorgaat met contact leggen. Want dat is bepaald niet wat wij verdienen. Als u een punt zou zetten achter de relatie tussen u en ons, vanwege ons gedrag, vanwege wat we nalaten, dan kunnen we u alleen maar gelijk geven. Aanbiddelijke God, wat is uw geduld taai? Wat is uw hart overstromend van bewogenheid met mensen zoals wij? Heere, we prijzen u om wie u bent. Om wie u bent in uzelf. En om wat u doet, ook richting ons. U hebt er geen lust in onze ondergang, maar daarin dat we zouden leven met u voor eeuwig. Daarom begint u eraan, Heere, om contact te leggen. Al zo vroeg in ons leven, al bij de doop bent u de eerste. Voordat er ook maar één woord over onze lippen komt, spreekt u al. We danken u daarvoor, Heere, als in ons jonge leven, in ons kinderleven, in ons tienerleven, als jongvolwassenen, als volwassenen, als het er van gekomen is om u te antwoorden op wie u bent en op wat u doet. Vanavond zijn we hier in de kerk. En Heere, de kerk, dat is geen uitvinding van ons, maar dat is een geschenk van u. Dat we hier samen mogen komen. Ieder uit zijn eigen huis, ieder uit zijn eigen context, ieder met zijn eigen dingen. Dingen die ons blij maken, enthousiast doen zijn, ook dingen die lastig zijn. Op het pijnlijke af, moeilijk, zwaar. U weet ervan, want u kent ons als geen ander. En daarom weet u dat we hier als verschillende mensen zijn. En dat zo verschillend als dat we zijn, dat weet u ook wat we nodig hebben. En vanavond komt er vanuit uw woord een boodschap naar ons toe. En we vragen u eerbiedig, Heere, wilt u uitdelen? Want dat doen wij niet. als verkondigers van uw evangelie, dat doet u zelf. U deelt uit. U brengt het thuis. Niet alleen letterlijk thuis bij de luisteraar aan de kerktelefoon, maar ook thuis hier in de kerk, in ons eigen hart. Wilt u woorden, gedachten, boodschappen bij ons laten landen? Heere God, we moeten het u eerlijk belijden. Bij ons is er geen landingsbaan. Maar dat schept u wel. U weet daar raad mee. U weet zoveel raad met onze armoe. Heere, verheerlijk uw naam. En wil ons verrassen. Wil ons bemoedigen. En waar nodig, ons recht zetten. Ons trekken als we dwalen. Ons ondersteunen als we naar u verlangen. Om nieuwe kracht, om nieuwe moed. Heilige Geest, wees erbij, hier in de kerk en thuis. En geef dat wat we van u ontvangen, dat dat niet alleen onszelf verblijdt, maar dat ook de omgeving het zal merken dat u een goeddoend God bent en dat het dienen van u en het luisteren naar u, dat is niet zomaar wat. Maar dat er ook wat gebeurt op zondag hier in dit kerkgebouw, midden in het dorp. Dat hier dingen gebeuren die van belang zijn. Omdat u een God bent die van u laat horen. Geef, Heere, dat we ontdekken mogen opnieuw of voor het eerst dat u een werkelijkheid bent. Dat we elkaar hier niet bezig zitten te houden. Maar dat u een God bent die uw gemeente sticht en opbouwt in het allerheiligst geloof. En die jongeren raakt en bemoedigt en stimuleert om de voetstappen te zetten achter u, Heere Jezus Christus. U weet wat we nodig hebben. Bekeer degene die u niet kent, die al zoveel van u heeft gehoord, maar nooit een verliezer werd, om aan uw voeten te liggen en daar het leven te ontvangen. Heere, hoor ons gebed en help ons bij alles wat er is te doen. En verheerlijk uw naam, u die in de hemel woont, grote, ontzagwekkende God. Verheerlijk uw naam door ons te laten zien op de Zoon van uw liefde. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Zoals gezegd, gemeente, staan we stil bij het gebedonderwijs van Nehemia. Daarom doen we het Bijbelboek Nehemia open. We lezen met elkaar het eerste hoofdstuk. En u ziet daar al boven staan dat het gaat over het gebed van Nehemia. Ik noemde u en jou Nehemia 1. We lezen vanaf vers 1. De woorden van Nehemia, de zoon van Hagalia. Het gebeurde in de maand Shislu, in het 20e jaar, toen ik in de burcht Susan was, dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. Ik vroeg hun naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem. Zij zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Het gebeurde toen ik deze woorden hoorde dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. Ik zei, och Heere, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid, voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik belijd de zonde van de Israëlieten, die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Wij hebben het grondig bij u verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hem bijeenbrengen en hem brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. Ze zijn toch uw dienaren en uw volk dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand? Och Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef een barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Tot zover de schriftlezing. We gaan ons voorbereiden, gemeente, op de woordbediening door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 74. En ik heb deze psalm gekozen omdat hierin naar voren wordt gebracht de miserabele toestand van Jeruzalem, de tempelstad. Dat wordt verwoord in Psalm 74, vers 2, herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. En ook vers 7, uw heiligdom is door het vuur verteerd. En vers 12, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning. De versen 2, 7 en 12 van Psalm 74, we mogen eerst onze gaven geven voor de bekendgemaakte doeleinden.
Thank you.
Gemeente, vanuit vers 11 van Nehemia 1 willen we focussen op het gebedsonderwijs dat we krijgen van Nehemia. In vers 11 daar lezen we: Och Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren, die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk schenker van de koning. Thema is vanavond gemeente gebedsonderwijs. Ik heb twee aandachtspunten waar ik met u en jou bij wil stilstaan. We staan eerst stil bij de bidder. En in de tweede plaats staan we stil bij de gebedsinhoud. De bidder en de gebedsinhoud. Gemeente, als ze aan ons de vraag zouden stellen, zeg, kan jij mij vertellen, waar herken je nou een christen aan? Wat zou je dan zeggen? Misschien komt er bij jou hier gedachte, een christen, dat is iemand die op zondag naar de kerk gaat. Dat is iemand die uit de Bijbel leest, zeg jij. U zegt, dat is iemand die kan vertellen wat de het betekent om de Heer Jezus te kennen. En ik denk dat alle drie de antwoorden kloppen. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar de catechismus zou zeggen, en nou vergeet je nog wat. Want wat is het allerbelangrijkste in het christelijke leven? Dat is niet kerkgang en Bijbel lezen en missionair bezig zijn. Maar het is het gebed. De catechismus zegt, het belangrijkste in het leven van een christen is bidden, communiceren met God. Met God spreken, maar communicatie is ook ontvangen, luisteren. Spreken en luisteren met God, dat is het allerbelangrijkste. En misschien zegt u, nou, het allerbelangrijkste, dat is nogal heftig. Het is alsof je leven ervan afhangt. Ik denk ook dat het zo is. Want als bidden, gemeente, de ademhaling van je geloofsleven is, dan is bidden ontzettend belangrijk, want we weten, als je ademhalingsmoeilijkheden hebt, door welke oorzaak dan ook, maar dan belemmert dat in heel je functioneren. Dus als het gebed hapert in je leven, dan functioneer je als christen niet optimaal. Misschien is het goed, gemeente, aan het begin van de preek jezelf een vraag te stellen. Hoe is het nou met ons bidden? Wat vind je goed gaan in je gebed dat je elke dag doet? Positief. Wat gaat goed? Waar ben je blij mee? Wat ervaar je nou zelf als een groot pluspunt dat je mag bidden? En misschien kan je daar nog een andere vraag naast zetten. Wat zou nou een verbeterpunt kunnen zijn in je bidden? Er schiet misschien van alles bij u en bij jou in de gedachten. Misschien dat we vanavond ook wat geholpen worden om deze vraag, wat gaat goed, wat kan beter, om die te beantwoorden door met elkaar te gaan luisteren naar Nehemia. We laten ons vanavond inspireren door zijn manier van bidden. Ik wil met u en jou eerst stilstaan bij hem als persoon en kijken in welke tijd hij leefde. En vervolgens staan we stil bij, wat heeft hij nou eigenlijk gebeden? Wat zei hij tegen God en over God? De bidder en de gebedsinhoud. Eerst maar eens de tijd, gemeente, want we moeten een enorme sprong maken in onze gedachten. Want we moeten terug naar het jaar 445 voor de geboorte van Christus. Een enorme tijdspanne. In Nehemia 1 krijgen we twee locaties genoemd. Het gaat over Jeruzalem. Daarin is nog heel wat onafgebouwd. Er liggen nog muren die opgebouwd moeten worden. En er zijn nog meer dan één poorten die schots en scheef hangen. Iedereen kan zomaar de stad in. Ook mensen met kwade bedoelingen. Jeruzalem. Dat het daar zo'n ravage is, dat heeft te maken met wat 140 jaar eerder is gebeurd. Maar daar kom ik zo op terug. De tweede stad waar we het vanavond over hebben is een stad dat je 250 kilometer ten oosten van de Tigris vindt. En als je googelt, dan kom je, als je Susan opzoekt, in het huidige Iran uit. Dat is de stad waar de toenmalige Perzische vorst Artaxasta zijn zomerresidentie had. En in die stad, in Perzië, daar woont en daar leeft een Joodse man, Nehemia. En hij neemt een bijzondere, belangrijke plek in de hogere regeringskringen, bij koning Artaxasta. Dat een Joodse man de schenker is van een Perzische koning, dat heeft een voorgeschiedenis. Ik zei al, dan moeten we nog 140 jaar verder terug de geschiedenis in. En dan komen we zo'n beetje uit in het jaar 586. En als je aan Israël vraagt, wat is dat voor een jaar geweest, dan zouden ze zeggen, dat is een rampjaar geweest. In dat jaar werd het beleg geslagen rondom onze hoofdstad, de belangrijkste stad van het hele land, Jeruzalem, de stad van God, met het huis van God. Het beleg werd geslagen niet door een Perzische koning, maar door zijn voorganger, een Babylonische vorst. U proeft al, gemeente, de ene grootheid volgt de andere grootheid op. Maar in de tijd van 586 voor Christus zijn de Babyloniërs die het voor het zeggen hebben in het oosten. En Nebukadnezar die zorgt ervoor dat de stad Jeruzalem wordt ingenomen. En hij richt een enorme ravage aan in de tempelstad. Bewoners worden gevangen genomen en op transport gezet naar het oosten. Hoe kunnen zaken zich herhalen, hè? In de 20e eeuw. Ook transporten met Joden naar het oosten. Maar niet alle inwoners van Jeruzalem die worden gevangen genomen. Er zijn er die aan de razzia's van de Babyloniërs weten te ontsnappen. Die blijven achter. Maar de bovenlaag, de bestuurstop, die wordt en masse naar het oosten gedreven. En daar, ja, daar moeten de mensen die verdreven zijn maar weer een nieuw bestaan zien op te bouwen. Hoe zal dat gegaan zijn? Je moet je eens voorstellen, je wordt tegen je wil in weggejaagd uit Bruchem, Nederland uit, op transport gezet tegen je wil, totdat je ergens, laten we zeggen, in de Oekraïne uitkomt. Je huis achtergelaten, je school achtergelaten, je vriendschappen verbroken, familieleden verloren. Dan loop je een trauma op. Dan krijg je een psychische klap. Heel je sociale netwerk aan fladder. Hoe kom je dan mentaal weer een beetje in fatsoen? Als je Syrische vluchtelingen spreekt of mensen uit Jemen, kunnen je haar fijn vertellen hoe dat voelt. Wat doet dat met je geloof? Als je bij je kraag wordt gegrepen en je wordt gedeporteerd. Wij weten wel voorbeelden, gemeente, van mensen die vrijwillig verhuisden en in een andere context kwamen en bij wie het geloofsleven begon te schuiven. Er schieten misschien wel namen of gezichten bij u in gedachten. Mensen die meededen met het kerkelijke leven in Brugge, maar toen ze verhuisden naar Rotterdam of Amsterdam of Utrecht en daar niet meer de warme deken voelden van de gemeente van het thuisfront en zich daar moesten gaan oriënteren en het er toen op aankwam van wat is je geloof in Brugge nou waard geweest, dat er nogal wat mensen die in een andere context terechtkomen daar opeens de kerk niet meer weten te vinden. Bij wie zelfs de Bijbel dichtgaat. Zomaar, wat gebeurt er als we verplant worden? Vrijwillig of niet vrijwillig? Wat gebeurt er met je? Ook in je verhouding met God misschien ook goed dat je jezelf die vraag stelt. Hoe sterk sta ik in mijn geloofsschoenen als mij dat nou zou overkomen? Gemeente, toen bij Hagalia en zijn vrouw een zoon geboren werd in het Perzische land, toen hebben ze hem de naam Nehemia gegeven. En dat betekent de Heere heeft getroost. Moet je dan niet geloofslef hebben om je kind zo te noemen? Als gedeporteerde Jood in een vreemd land, in een land wat je niet hebt uitgezocht, maar waar je moet wezen. Heel bijzonder om dan je kind Nehemia te noemen. De Heere heeft getroost. Je zal daar als gezin wonen in een land met een vreemde, in een vreemde omgeving. Andere gewoonten, andere goden. Hoe zorg je er dan voor dat je gezin een werkplaats is van de Heilige Geest? Is het dan niet belangrijk, ouders, dat je jezelf voedt met woorden van God? Is het dan niet heel belangrijk dat je als ouders laat leiden door de Heilige Geest? Want is het niet de praktijk, gemeente, als je zelf leeft als leerling van de Heer Jezus en je vangt woorden van hem op en je bewaart die woorden als bagage voor je leven, dan heb je toch wat om uit te delen in je gezin? Als je zelf leeft van de Bijbelse boodschap, dan mag je wat doorgeven. Een prachtige taak, toch, die we hebben als opvoeders. Ik zeg niet dat het makkelijk is. De opvoedingspraktijk is heel weerbarstig. Maar we hebben wel de roeping om in onze thuissituatie een klimaat te scheppen waarin niet de goden van 2019... en er schieten misschien al een paar namen in uw gedachten van goden van onze dagen, waarin niet de goden van 2019 het hoogste woord hebben, maar de God van onze doop. Gemeente, als je op de persoon van Nehemia let, dan kan je daaruit afleiden dat wat die jongen als kind heeft meegekregen, dat heeft hij niet van zich afgegooid, maar dat heeft hij bewaard en daar leeft hij nou zelf uit. En weet u wat ik nou zo mooi vind? Als je naar de persoon van Nehemia kijkt, jou kunnen zeggen, die jongen die is christelijk opgevoed. En nu heeft hij een toppositie gekregen in een situatie waar de meerderheid van de mensen met wie hij leeft helemaal niks hebben met de God van Israël. En dat deze man overeind blijft. dat hij trouw blijft aan de God bij wie hij is opgevoed. Mooi hè, dat dat kan. Ouders, ik vind dat ook heel bemoedigend als u zegt van, ik hou mijn hart wel eens vast, zullen mijn kinderen blijven bij hetgeen waarin we ze hebben opgevoed als ze straks zelfstandig zijn en weet ik waar we gaan wonen. Dat het dus kan. Dat de Heere door zijn genade je kind een lichtend licht laat zijn in een omgeving waar de meerderheid niks heeft met God. En laten we daarom onze thuissituatie, laat dat een plek zijn waar we met alle lek en gebrek proberen de naam van de Heere te dienen, te luisteren naar zijn woord en ons te oefenen. Ik zeg het bewust zo, oefenen in het vrezen van zijn naam en het leven door de geest. We lezen in onze tekstgemeente dat Nehemia een schenker is aan het hof van koning Artaxasta. Misschien denk jij, wat is dat nou toch voor een baan? Schenker wezen. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Om elke dag een glas wijn in te schenken voor de koning bij wie je in dienst bent. Simpel. Ja, dat inschenken van dat glas wijn, dat gaat nog wel. Maar wat er dan volgt, dan wordt het spannend. Want als Nehemia een glas wijn heeft ingeschonken, dan geeft hij dat niet gelijk aan de koning. Maar dan neemt hij eerst een slok zelf. Dan denk jij misschien, dat is niet zo hygiënisch. Wat is dat nou voor een vreemd gedoe? En als hij die slok had genomen, dan zette hij die beker neer. En dan keken ze of die bleef staan. En niet in elkaar zakte. Want in die dagen was het niet vreemd dat tegenstanders van de desbetreffende koningen door middel van vergiftiging, het zij in de wijn, het zij in het eten, probeerden de vorsten uit de weg te ruimen. Dus je voelt wel aan, schenker zijn, dat was een heel risicovol beroep. Kon je leven kosten. Nehemia is schenker. En gemeente, daar zal hij niet naar gesolliciteerd hebben, naar die job. Maar hij zal bij zijn kraag gegrepen zijn, want hij is toch maar een gevangene uit een volk ver weg. Dat moest hij maar eens gaan doen. Een van de gevangenen, zoals Daniël bij zijn kraag werd gegrepen. En koning Nebukadnezar moest gaan adviseren. Zoals Obadja hofmeester was aan het hof van de goddeloze koning Agab en Izebel. Je vraagt je af, hoe kunnen die drie mensen nou staande gebleven zijn in het geloof dat ze van huis uit hebben meegekregen? Van Daniël weten we het, hè? Drie keer op een dag deed hij zijn raam open richting Jeruzalem en hij bad. Over bidden als ademhaling van het geloofsleven gesproken. Dat zie je dus helemaal terug bij Daniël. U zegt, ik wil me niet helemaal vergelijken met Daniël, maar ik herken wel wat in Daniël en in Nehemia. Want gemeente, vandaag zijn we allemaal bij elkaar, hier in de kerk. Maar hoe is het nou morgen? Ik kan me heel goed voorstellen dat er jongeren, ouderen zijn. Die zullen zeggen, ja, morgen in Tilburg, in de collegezaal. Als ze vragen, wat heb jij gedaan op zondag? En ik zeg dat ik naar de kerk ben geweest. Dan kijken ze me met zulke ogen aan. En misschien werkt u wel op een werkplek waarvan u zegt, ik heb hele sympathieke collega's, maar God en Bijbel kennen ze niet. Vandaag bij elkaar en morgen alleen. Hoe hou je het vol morgen? Misschien zegt u, daarom ben ik hier. Daarom doe ik elke dag de Bijbel open. Daarom ben ik elke dag in gesprek met God. Om woorden van Hem op te vangen. Wat dacht u, waarom ga ik zondags naar de kerk? Om woorden van mijn God op te vangen. Zodat ik van maandag tot en met zaterdag bagage bij me heb. Om als leerling van de Heere door het leven te gaan. Gemeente, als je nou ambities hebt als jongere. Dat je zegt, ik droom over het een en ander. Dan zou ik willen zeggen, nou als christenjongere mag je echt met heel veel enthousiasme je ambities uitrollen. Maar zal je het doen met gevouwen handen? Biddend, Heere God, wilt u mijn hart doorgronden? En als er bij mij nou een schadelijke weg is, zou u dan willen zorgen voor een wegomlegging? Zodat u voorop blijft lopen en ik u blijf volgen? En wilt u me wijsheid geven dat de woorden die ik op zondag opvang, dat die onderweg naar huis niet wegwaaien, maar dat ik daar morgen ook weer uit leef? Dat is toch een gebed waarmee we straks ook weer naar huis gaan. Gemeente, het is ook zo belangrijk hoe je je keuze maakt. Doe je dat op je knieën? In samenspraak met God? Of kies je zelf en als je alles in kannen en kruiken hebt, dan zeg je, nou, dit is mijn plan, Heere God, wilt u met eerbied gesproken uw handtekening er even onder zetten? Of betrekken we God in onze keuze vanaf het eerste moment? Hoe maak je de keus? Ik denk even aan de jongeren, dat je zegt van ja, straks sta ik op een punt. Waar ga ik wonen en waar ga ik werken? Ik hoop dat je er nog een vraag aan vastknoopt. En dat het er je niet alleen om gaat van waar kan ik wonen, waar kan ik werken. Maar dat je er ook aan vastknoopt, kan ik daar ook kerken waar ik wil gaan werken. Er zijn voorbeelden van mensen die alleen dachten aan werk. En ze kochten een huis en ze gingen ergens wonen waar ze niet konden kerken en waar ook geen school was voor de kinderen. Dan ben je toch wel iets heel belangrijks vergeten. Want als je nu ergens neerstrijkt waar de school geen aansluiting is van thuis en er geen broedplaats is van de Heilige Geest in de kerk waar je gevoed kan worden voor je werk, ben je dan niet iets heel belangrijks vergeten? Want dan moet je thuis gaan compenseren wat ze op school aan bijbelonderwijs tekortkomen. En ik weet dat onze jonge ouders al zoveel verantwoordelijkheden hebben te dragen. Kan je dat er dan nog bij hebben? Je knieën buigen, handen vouwen. Kan ik kerken waar ik ga werken? Heere, wijs me de weg. Nehemia die houdt het vol, gemeente, op die eenzame plek om God te dienen. In vers 11, daar noemt hij zichzelf Gods dienaar. En hij bidt, en dat doet hij niet alleen, want er zijn er nog meer in zijn omgeving die God dienen. En dan staat erbij, die er vreugde in vinden in vers 11, uw naam te vrezen. Nou, die combinatie moet je eens even op je in laten werken. Vreugde en het vrezen van Gods naam. Op het eerste gehoor denk je, dat vonkt met elkaar, vreugde en vrezen. Maar toch is dit een hele Bijbelse combi, gemeente. Want als je bij de open Bijbel ontdekt hoe de hoge, heilige God zich met barmhartigheid naar jou toebuigt en met liefde, dan merk je dat ontzag voor de hoge, heilige God, dat gaat gepaard met vreugde over hem, blijdschap over Gods goedheid. We staan vanavond stil, gemeente, bij het gebedsonderwijs van Nehemia. We stonden stil bij Nehemia als bidder. We gaan nou eerst zingen over de combinatie van vreugde en vrezen van Gods naam. We gaan zingen met Psalm 119. En daarvan vers 16. Daar zie je de combinatie van vreugde in God en het vrezen van hem. Vers 16 van Psalm 119. Beschaam mij niet, wil mij in u verheugd, tot uw vrees, o Heere, gestadig nopen dringen. Als gij mijn hart verwijt door ware vreugd, zal ik het pad van uw geboden lopen. Het 16e vers van Psalm 119. We staan vanavond stil bij het gebedsonderwijs van Nehemia. De eerste aandachtspunt dat onze aandacht vroeg is de bidder Nehemia. We staan nu stil bij de gebedsinhoud. Je kan je afvragen, gemeente, wat bracht Nehemia nu om te gaan bidden wat hij bad? Dat had te maken met bezoek dat hij kreeg uit Jeruzalem. En uit de reactie van Nehemia blijkt, gemeente, dat de situatie in Jeruzalem hem interesseert. Hij informeert naar de welstand van de Joden die daar zijn gebleven. Wat dat betreft lijkt hij op Mozes. Die woonde aan het hof van Farao, maar zijn hart lag bij het volk Israël. Zoiets is bij Nehemia ook het geval. Hij is in dienst van een heidense vorst, maar Jeruzalem, de stad, de tempel, de dienst van God, Jeruzalems muren, dat triggert hem. Als hij dan hoort dat alle inspanningen van Ezra, die 13 jaar eerder naar Jeruzalem was gegaan en daar herstelwerkzaamheden was begonnen, dat eigenlijk uitgelopen is op niks. En dat had ermee te maken dat tegenstanders van de wederopbouw van Jeruzalem, die gingen klikken bij de Perzische koning, waarop die besloot einde oefening met al die opbouwwerkzaamheden in Jeruzalem. Stoppen ermee. Dat betekende dat het in Jeruzalem nog steeds eigenlijk hier en daar nog een grote rommel was. En dat al 140 jaar lang. Nog steeds onafgebouwde muren. Dat betekent dat iedereen, ook ongewenste personen, binnen kunnen komen. Dat zorgt niet alleen voor onveiligheid, maar dat heeft ook zijn invloed op heel de identiteit van de stad. Als Jan en alle man zomaar ongevraagd binnen kunnen komen en invloed uitoefenen. Een open stad. Dat is een ramp. Gevaarlijk voor de bevolking. En Nehemia, die duizenden kilometers in het oosten woont, die denkt niet, ach ja, Jeruzalem, ik ben er nooit geweest, ik ben er helemaal al niet geboren. Ver van mijn bedshow. Nee. Het raakt hem. De dienst van God ver weg. Mensen die hij nooit heeft gekend, maar de belabberde situatie daar, dat raakt hem, dat zit dicht op zijn huid. En hij gaat bidden. Wat leer ik van hem? Bewogenheid met mensen die je niet kent. Ik ga ervan uit, gemeente, dat er hier vanavond ook wel mensen zijn die aan het eind van vorig jaar ook de statistiek hebben gelezen dat er per dag 267 mensen de kerk verlaten. Het zij door uitschrijving, het zij door overlijden. U begrijpt wel, dat zijn geen kerkgangers, maar mensen die nog administratief met de kerk verbonden waren. Maar dat hele dunne lijntje ook doorknippen. 267 op een dag. Ook vandaag. Ik dacht, hebben we dan niet als gemeente een roeping om te bidden voor de mensen die we niet kennen, maar die wel uit zicht geraakt zijn? Te bidden. Nehemia leert ons in vers 11 te bidden. En dan valt het me op, gemeente, als je naar dat gebed van Nehemia kijkt, ook in vers 11, dat hij de vraag die hij aan God wil stellen, daar komt hij pas op het laatst mee. Eerst heeft hij aandacht voor wie God is. Dan is er sprake van schuldbelijdenis. En in de derde plaats komt hij dan pas met zijn concrete vraag naar voren. Ik dacht, hé, wat is dat leerzaam voor mijn gebed? Want hoe is dat met ons bidden vaak, gemeente? Beginnen we niet vaak met onze verlanglijstjes om dat aan God bekend te maken? Dat we heel snel met onze eigen dingen al in het gebed bij de Heere komen. We hebben vanavond beleden dat dat mag. Al onze lichamelijke en geestelijke behoeften mogen we bij de Heere brengen. Maar ik leer wel van vanavond, heb in je gebed nou eerst eens aandacht voor degene tot wie je bidt. Aandacht voor wie God is en wat hij doet. En geef ook jouw verhouding die je tegenover die heilige God hebt, geef dat een plek. En kom dan in derde instantie met je eigen vraag. Want de eigenlijke vraag waar die mee komt, dat is: Heere God, zou u ervoor willen zorgen dat er een moment komt dat mijn koning een beetje gunstig gehumeurd is, zodat ik mijn vraag kan stellen over Jeruzalem. Ook alweer leerzaam, hè? Dat hij niet denkt, nou ja, ik ben communicatief nogal een beetje invoelend en handig aangelegd. Als ik het nou eens zus aanpak of zo aanpak, dan kan ik misschien de koning wel in de stemming brengen. Nee. Hij steunt niet op zijn eigen kwaliteiten. Hij verwacht het van God. Van die God van wie de spreukendichter zegt: God die neigt het hart, beweegt het hart van koningen, zoals die ook de bedding wijst van de rivieren. Van die God heeft Nehemia verwachting. Na alle treurige berichten, gemeente, die hij uit Jeruzalem krijgt, zegt Nehemia bij wijze van spreken niet: nou, als ik het allemaal goed heb gehoord, het is een belabberde toestand in Jeruzalem. We moesten nou eerst maar eens vanuit Susan een onderzoekscommissie naar Jeruzalem sturen. Daar moeten ze eerst de zaak maar eens wat in kaart gaan brengen. En als er dan advies wordt uitgebracht, dan stellen we hier in Susan een beleidscommissie aan. En die moet dan maar de manier van aanpak en herstel gaan schrijven. Nou, daar begint hij niet mee. Hij begint niet met een commissie. Ik zeg niet dat hij het later niet doet, maar hij begint er niet mee. Dat is later, van later zorg. Eerst beginnen met het belangrijkste. En dat is niet je handen uit de mouwen, maar je handen vouwen. Daar begint hij mee. Leerzaam. Voordat we aan de slag gaan, eerst die handen bij elkaar. En je hart uitstorten voor God. Het belangrijkste, daar moet je mee beginnen. En niet mee eindigen. En gemeente, als we dan Nehemia's gebed eens leggen naast ons bidden. Wat valt je dan op? In vers 5 bijvoorbeeld, waar hij zegt: och Heere. Hij begint met de naam van de God van het verbond. Ik zal zijn die ik zijn zal, ik ben erbij. De God van onze doop, daar begint hij mee. Hij noemt die God de ontzagwekkende God. De grote God. Daarmee leer ik, gemeente, dat ik als bidder mijn plek moet weten. Als ik bid, dan ben ik in gesprek met de grote heilige God. En niet met mijn studiekameraad, tegen wie ik van alles en nog wat zeg. Ik moet mijn plek weten tegenover de heilige. Ik ben een mens. En ook nog eens eentje van Adam. Stof en as. Ik leer van Nehemia dat we als bidders onze plek innemen. Hij is de grote God, de schepper van de hemel en de aarde. En dan leer ik als stofmensje: ik heb een grote, heilige God die machtig is. Ik heb een God die groter is dan mijn nood en mijn narigheid. Gemeente, het is goed dat we dat weten. Als je bedenkt en biddend beleidt dat voor onze machtige God niks onmogelijk is. Als je dat beleidt, dan komt er zomaar lucht in je benauwde hart. En als je je lasten leert werpen op Christus, dan merk je, dan worden je moeite kleiner. Dus we leren, gemeente van Nehemia, om onze kleinheid voor God uit te spreken. We hebben dat ook vanavond beleden, hè? Ootmoed, dat is een kernwoord in het christelijke gebed. Ootmoed. Dus je klein maken voor God, en dat is dus niet alleen iets voor iemand die tot geloof aan het komen is, maar ook voor een geoefende christen. Die wordt geoefend in ootmoed. Je zou kunnen zeggen: wie groeit in het geloof, voor die wordt God groter en je wordt zelf kleiner. Dat is groeien in het geloof. Ontzag en verwondering voor de hoge heilige God die in Christus je genadige Vader is. En als we zo onze plek innemen, gemeente, dan gaan we naast een ander staan. Doet Nehemia ook, hè? Hij beleidt de zonde van zijn volk en dan zegt hij niet, zij hebben gezondigd. Hij sluit zichzelf erbij in, wij hebben gezondigd. Ik en mijn familie hebben gezondigd. Daar leer ik van, gemeente, dat met alles wat u, jij en ik hebben op te biechten, daarmee mogen we terecht bij die grote bidder aan de rechterhand van de koninklijke troon staat hij. Het is een bidder die niet hoeft te zeggen, ik heb gezondigd. Het is een bidder die niet hoeft te zeggen, Nehemia, ik kom met mijn schuld naast jou staan. Het is een bidder, en ik noem zijn naam Jezus, die het zegt, ik ga op uw plaats staan, Nehemia. Ik ga op jouw plaats staan, u, jou, die de Heere vreest in Bruchem. Ik ga op jouw plek staan voor het aangezicht van de Vader. Alle schuld die je me opbiecht, zegt Jezus, alle schuld van jou neem ik op me. Door het lam te voeten vallen, gemeente. Door het lam te voeten vallen, hebben we toegang tot de troon van die grote, ontzagwekkende God, die zijn vaderlijke handen naar ons uitstrekt. Het gebedsonderwijs, gemeente, van Nehemia leert ons heel groot denken van God en klein van onszelf. En hij nadert tot die grote God met zijn eigen woord. Dat is het beste wat we kunnen doen. God zijn eigen woord voorhouden. God is nergens zo gevoelig voor dan voor zijn eigen woord. God kan van ons af, maar niet van de woorden die we hem voorhouden. Zijn eigen woord. En hij wil ons verhoren. Weet u waarom? Om Christus wil. Zo zeker als dat de hemel boven de Heer Jezus op Goede Vrijdag potdicht was. Zo zeker opent God de hemel voor u en jou. Die zich tot de Heer Jezus keert. Bekeert. En je vastklemt aan hem en zijn woord. En schuilend bij de Heer Jezus wordt het waar wat de Heiland heeft beloofd. Al wat je vraagt aan de Vader in mijn naam, alles zal Hij je geven. We stonden vanavond stil, gemeente, bij het thema gebedsonderwijs. En we waren gefocust op de bidder en op de gebedsinhoud. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 51... En ik koos die psalm omdat daar sprake is van liefde voor Jeruzalem, aandacht voor Jeruzalem. En we hebben vanavond gehoord dat Nehemia sterke betrokkenheid heeft op de tempelstad. En daarom zingen we vers 9 van Psalm 51. Doe Sion, Jeruzalem wel en bouw Salem op. Laat nooit zijn muur en wal voor vijandsmacht bezwijken. Het 9e vers van Psalm 51. Gemeente, laten we samen bidden. Grote en heilige God, ontzagwekkend majesteitelijke Vader. U woont in de hemel en u onderhoudt deze planeet die aarde heeft. U houdt uw hand eronder. Zo goed en groot bent u, door ons mensen niet te doorgronden. Dank, Heere, dat er een weg is naar de troon. Die hebben wij niet verdiend, die weg, die is gebaand. Ten diepste door uzelf, door het schenken van de Zoon uwer liefde. Door zijn gebed mag een pleiter op uw woord in Bruchem tot u naderen. Schuilend achter het lam, trek ons, Heere, aan uw voeten. Laat ons hangen aan uw gezegende biddende mond. Het is door uw gebed dat ons gebed wordt gehoord en verhoord. Heere, wij bidden met elkaar en voor elkaar. Ook vanavond zijn we weer bij elkaar geweest. En straks gaat ieder zijn zweegs. Op weg naar morgen. Met de woorden van zondag bij zich gaan we straks de nacht in. Op weg naar de nieuwe morgen van maandag. Als het werk in de kas. En op de boerderij. Op kantoor. Op de weg. Op school. In huis. Weer verder gaat. Wees, Heere, met degene die morgen een eenling zijn. Wil hen sterken. En hen tot een licht laten zijn. Een goed woord van u mogen zeggen. Want u bent goed. Wees met allen die zich eenling weten. Zegen hen. Op de plaats waar ze studeren, leren, werken, leven. Ook vandaag zijn er weer 267 mensen geweest die de streep hebben getrokken. Het is een getal, 267. Maar wat wordt het anders als het je broer is? Of je kind, je kleinkind, je buurmeisje, voor wie het niet meer hoeft. U en de kerk en de Bijbel. Onze arme heren zijn tekort. Wij kunnen het hart van ons kleinkind niet openen als grootouders. Als ouders kunnen we bij tijden met handen in het haar zitten. Maar voor u, Heere, is niemand onbereikbaar. Heere, u kent de namen van de 267 per dag. Wil hen gedenken in uw gunst. Want leven zonder u, leven zonder Bijbel, dat is toch als het springen uit een vliegtuig zonder parachute. Je valt te pletter. En daar hebben we toch niemand voor over. Ontfermende God, wees genadig. Uw arm is lang. Wij bidden u, Heere, voor uw volk Israël. Door de eeuwen heen geteisterd. Uw volk is er nog. We bidden hen in uw handen, Heere Jezus. En open hun ogen voor wie u was. Toen u op aarde rondliep. Open hun hart voor wie u bent. En wie u zijn zal als u terugkomt. Heren, we danken u dat we als gemeente van zondag tot zondag samen mogen komen. De kerk is wat dat betreft een schuilplaats in het woelige leven, waar we op verhaal komen, uw verhaal, uw adem. Gedenk de ambtsbroeders die u hier hebt gesteld en de kerkenraden, alle die een taak hebben, zegen hen in het leiden en weiden van de kudde, de schapen en de lammeren, zegen hen. U weet wat goed is, zegen het werk hunner handen. Ontferm u zich over de zieken. We dragen hen op aan uw genadetroon. Zegen de medische zorg die aan hen wordt besteed. Laat het een gunstig effect mogen hebben. Geef kracht naar lichaam en ziel. Laat uw woord een krachtig medicijn zijn voor het hart dat kan verflauwen in het hopen op u. Hoor ons gebed en verheerlijk uw naam om Christus wil. Amen. De slotzang, gemeente, gaat opnieuw over het gebed. We zingen van Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u, o hoorder der gebeden. Psalm 65, 1. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.